Goedemorgen broeders en zusters, luisteraars thuis, via internet. Namens de kerkenraad heet ik u van alle hartelijk welkom in deze dienst. U wordt herinnerd aan het opgeven van namen van broeders die u geschikt acht voor het ambt van de ouderling of diaken. U kunt hierover meer lezen in de onder de koepel van vandaag. De kinderbijbelklas van morgen is voor de groepen 1, 2 en 3. De eerste collecte is bestemd voor de kinderbijbelklas. En de tweede collecte bestemt voor de zending, hulpverlening en training. Vanochtend gaat voor dominee De Haan en vanmiddag gaat voor dominee Gert Hutter. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we gaan staan om met elkaar te zingen opwekking 429. God wijst mij een weg. Onze afhankelijkheid van deze God met het lied opwekking 640, waar komt mijn hulp vandaan? Thank you. onze Heer groet u. Genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Psalm 24, de versen 5 en 3, in die volgorde dus. Psalm 24, twee versen daaruit. Samen bidden. Vader in de hemel, ook op deze zondagmorgen zoeken we uw aangezicht met verlangen en daarom zijn we hier bij elkaar gekomen. Tegelijk zit u daar zelf achter. U hebt het ons in het hart gegeven en daarvoor danken we u dat u ons zo naar u toe trekt en toe brengt en dat u het verlangen in ons hart ook wekt en wakker maakt. Dank u wel dat we hier in vrijheid en in rust mogen leven en bij elkaar komen. En met dat we dat tegen u zeggen, denken we ook aan de velen in deze wereld die vandaag een totaal andere dag beleven. Mensen die in het geheim bij elkaar moeten komen, omdat hun geloof in u niet getolereerd wordt. Mensen die in onrustige situaties leven en niet weten wat vandaag of morgen brengen zal. Heren, we bidden u voor hen, wilt u ook voor hen zorgen en naar hen omzien. En dank u wel dat we hier zo bij elkaar kunnen zijn en dat mensen kunnen meeluisteren via internet. Dank u wel voor de mogelijkheden die u ons geeft en we willen daarvoor ook dank zeggen, want het zijn dingen die zomaar gewoon worden. En dat is misschien wel het grootste gevaar dat ons bedreigt, dat de dingen zo gewoon zouden kunnen gaan worden. Terwijl ze het absoluut niet zijn, want u bent er en u bent wonderlijk, verheven, groots, geweldig. En dat u ons mensen zoekt en dat wij u mogen zoeken. En daar willen we het vanmorgen over hebben, Heer. En we bidden u, wilt u het onderwijs vanuit uw evangelie zegenen, zelfs zegenen in ons hart. Zodat het bij ons binnenkomt en we er in ons eigen leven mee aan het werk kunnen. Wilt u dat bewerken door uw geest in ons? We bidden u voor de kinderen die straks naar de kinderbijbelklas gaan. Wilt u ook voor hen zorgen en een goede en een fijne morgen met elkaar geven. En hen beschermen. Verhoor ons en zegen ons. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, we zullen opstaan en met hem meegaan. En daarna mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar de kinderbijbelklas. Naar het eerste optreden van Jezus in zijn vaderstad, waar hij opgegroeid is, Nazareth. En daarover lezen we in Lucas 4. Lucas 4, vers 14 tot en met vers 30. Lucas beschrijft dat als komend direct na de verzoekingen in de woestijn. En daarom begint dat gedeelte zo. Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, in Jesaja 61, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef. En hij zei tegen hen: ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: geneesheer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier, in uw vaderstad. Hij vervolgde: luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta, bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Tot zover de lezing. We gaan zingen: breng dank aan de eeuwige, opwekking 331. Straks na de preek zingen we opwekking 689. Dat is een lied dat nog niet voorbijgekomen is, denk ik, in onze diensten. Het is niet een heel moeilijke melodie. Het bestaat uit drie versen en de beide eerste versen die zullen door de band gespeeld en gezongen worden. En dan kunnen we het derde vers echt met z'n allen wel meezingen. En natuurlijk, als u hem al kent, dan zingt u vanaf het begin gewoon mee. 689, spreek, o Heer, door uw heilig woord. Straks na de preek. Broeders en zusters, boer zoekt vrouw. Wat? Ja, ja. Dat trekt wekelijks zo'n 5 miljoen kijkers. En er zitten er ook heel wat hier in de kerk. Dat weet ik. Waarom begon ik daar nou mee? Ik zei, boer zoekt vrouw. En de volgende zin is, God zoekt mens. En hij trekt miljarden. En mens zoekt God. En hoe zit het daar nou mee? Over die twee kanten gaat deze gebeurtenis in Nazareth. Stel je even voor dat wij toen leefden in die tijd, op die plek, en dat we wisten dat Jezus naar de stad van zijn ouders zou komen. En vanuit Kafarnaüm naar Nazareth. En dat we hem in de synagoge, zeg maar hier in de kerk, zouden kunnen zien en dat we hem zouden kunnen meemaken. Dat zou vast een hoop kijkers en luisteraars trekken. Misschien geen 5 miljoen, maar vast een heleboel. Want groot kans dat Jezus bekend zou maken wat hij voor gaven heeft gekregen en wat zijn missie van God is. En Jezus zal vast ook zo'n wonder doen als hij in Kafarnaüm al een aantal keren gedaan heeft. Hier in die oude synagoge waar ze er allemaal bij zitten. De mensen die hem van huis uit al kennen. Vanaf dat hij een ventje was bij Jozef en Maria. Inmiddels is hij een dertiger geworden. En kijk eens hoe ver hij gekomen is. Overal wordt over hem gepraat. Grote verwachtingen dus op die Sabbat. Boer zoekt vrouw. Als je daarnaar kijkt, dan heb je elke week weer de verwachtingen. Wat gaat er gebeuren? Wie gaat er naar huis? Wie gaat er door? Dat soort dingen. Toch? Hoe ben je nou vanmorgen uit naar de kerk gekomen? Met wat voor verwachtingen? Misschien wel eens aardig om te vergelijken. Voor uzelf. Maar goed, wij zitten daar ook bij die mensen in die synagoge van Nazareth, in onze gedachten. En Jezus is hier en er gaat wat gebeuren, dat verwachten we. Ja, soms krijgen Joodse leraars die op bezoek zijn, die krijgen de gelegenheid om de lezing uit de heilige rollen te doen en daar dan vervolgens uitleg over te geven. En vandaag geeft de leider van de synagoge de beurt, ik zou haar zeggen uiteraard, aan Jezus. Hij staat inmiddels bekend als een belangrijk leraar. Hij mag de lezing doen uit de profeet Jesaja. Jezus die zoekt door de rol, dat is aan de ene kant afrollen, aan de andere kant oprollen. En daar vindt hij wat hij lezen wil. Stil wordt het in de besloten ruimte als de stem het oude Hebreeuws voordraagt. De geest van de Heer rust op mij. Dat is een tekst van een van de grootste profeten van vroeger. Sterke belofte. Uitgesproken verlangen naar de nieuwe tijd van recht en vrede voor de mensen. Jezus komt ervoor uit dat hij helemaal in de lijn van God en van Jesaja zit. En wat zou hij nu verder doen? Nu mag hij wat is gelezen ook gaan uitleggen. Zijn voorlezing liep uit op: ik kom een genadejaar van de Heer uitroepen. Wat gaat hij met die oude profetie doen? En ze horen allemaal deze boodschap van Jezus. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Ik stap nu even uit het verhaal. Straks gaan we ermee verder. Want hou met de Bijbel dit beeld nou eens op je netvlies. Wat zie je? Wat zie je? Nou, niet zoiets als bij Jezus' doop in de Jordaan, die neerklappende duif en een donderende stem uit de hemel, die hoor je niet. Je ziet ook niet een verschijning van de duivel in eigen persoon die al zijn kwaad op Jezus gaat uitproberen. Dat is hiervoor in de woestijn gebeurd. Er gaat in het dak van de synagoge ook geen luik open voor een engelenkoor vanuit de hemel. Dat soort dingen is voor ons lezers allemaal al verteld. Maar die mensen in de synagoge hebben dat niet mee natuurlijk. Wat maken ze wel mee dan? Een voorlezende Jezus. De man die ze nog kennen van zijn jongenstijd. Opkijkend van de voorlezing uit Jesaja, kijkt hij de mensen aan en kijkt hij eigenlijk ook jou aan. En hij zegt tegen je: vandaag, nu op dit moment, terwijl je mij dit hoort voorlezen, gaat dit in vervulling. Gods grote liefdestijd is met mij aangebroken. Durf je je eigen oren nog te geloven? Want dat vandaag, dat is hetzelfde vandaag dat die engel gebruikte in de geboortenacht. Vandaag is geboren. En die luisteraars van toen, die herders, konden meteen gaan kijken. En als Jezus in de synagoge vandaag zegt, dan bedoelt hij ook diezelfde dag. Dus zij maken dat op dat moment mee. De nieuwe tijd van Gods vrede en welbehagen is begonnen. Oké. Kijk eens om je heen dan. Wat zie je daarvan? Wat zie je daarvan? Jesaja had het toch over armen en gevangenen, over blinden en onderdrukten. Die zouden allemaal geweldige tijd tegemoet gaan. En? Waar krijg ik dat te zien? Want met dat we even uit het verhaal stappen, stappen we om zo te zeggen ook even in de mensen. Daar in Nazareth. Want je moet je proberen voor te stellen wat het betekende, hoe dat overkwam. En we stappen ook even in onszelf. Want volgens mij is die afstand niet zo heel erg groot tussen die mensen daar in Nazareth en onszelf. Want je kunt natuurlijk al heel gauw iets hebben van, want wij kennen het verhaal al, we weten hoe het afloopt en zo. En je kunt heel gauw iets hebben van wat een stelletje daar zich in Nazareth. Wat een paadjakkers zijn dat. Proberen ze hem straks nog van de rotsen af te duwen. Moet niet gekker worden. Maar wordt hetzelfde niet bij ontzettend veel mensen gehoord? Bijvoorbeeld, als God echt bestaat, Waarom neemt hij het dan niet op voor de armen en verdrukten? Wat zie ik daarvan? Als Jezus zelf zegt, ik kom dit waarmaken, vervullen, waar zie je dat dan? Is in God geloven eigenlijk niet alleen maar in mooie woorden geloven? Is het voor een redelijk mens wel mogelijk om te geloven? Of geloven zelfs gelovigen tegen beter weten in? Nou begint dit gedeelte met Jezus gesterkt door de Geest. Dat wil zoveel zeggen als hij is klaar om zijn werk op te nemen. Vol van God en vervuld voor mensen. Mensen die deze boodschap krijgen. U hebt deze schrifttekst in vervulling horen gaan. En dan moeten we oppassen voor twee vergissingen. De eerste is dat je de armen en gevangenen en blinden en verdrukten, en dat je dat beperkt tot het fysieke, het lichamelijke. En het beperkt tot de sociale status van mensen. In Openbaringen 3, vers 17, zegt Jezus tegen de gemeente van Laodicea, u zegt dat u rijk bent. Dat u alles hebt wat u wilt en niks meer nodig hebt. Maar u beseft niet hoe ongelukkig u bent. Hoe armzalig en berooid en blind en naakt. Met andere woorden, die begrippen hebben dus heel duidelijk ook, niet alleen maar ook, een geestelijke kant. Als je vrij en rijk en gezond bent, ben je niet gelukkig naar Jezus' normen. Maar als je gelooft. Tweede misvatting is deze, dat je dan vervolgens achterover gaat leunen en de boel laat. Zonder je te bekommeren om de gevangenen en blinden en verdrukten. We moeten proberen een kerk te zijn die niet in deze twee valkuilen stapt. Anders ga ik tevreden zijn met mezelf. In plaats van blij met Jezus. Anders ga ik rijk zitten wezen met mezelf. In plaats van met Jezus. Jezus zegt niet alleen, ik breng jou het goede nieuws. Hij zegt, jij bent arm, daarom breng ik je het goede nieuws. Jezus zegt niet alleen, ik maak jou vrij. Hij zegt, jij bent gevangen. Ik moet jou bevrijden. En het goede nieuws, dat leven wat daarbij hoort, het leven in Gods koninkrijk, dat mag nu al werkelijkheid worden voor Jezus volgens, want God zoekt mensen. En deze God wil en kan ervoor zorgen dat we nergens meer aan vastzitten dan aan Hem. Maar dan blijft natuurlijk nog liggen die vraag, wat betekent dan, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Wat is dat dan? Er gebeurt wat raars in de synagoge. Dat zien wij niet zo gauw, omdat je niet weet hoe het toen ging. Dus dan moet je eens even naar speuren. Dat heb ik van de week maar eens gedaan, van hoe was nou de gang van zaken eigenlijk in zo'n synagoge? En waarom staat het er zo in Lucas? Hè? Jezus deed die boekrol dicht. En hij ging zitten. En dat is gek. Hij ging zitten. Dat doe je niet. Als je gelezen hebt, dan geef je ook staande het onderwijs. Jezus heeft die boekrol dicht gedaan. En dat betekent echt einde verhaal. Oftewel, aan Jesaja niks meer toe te voegen. Jesaja 61 is onderricht genoeg. En dat is vreemd. De mensen verwachten dat de grote leraar nu iets gaat leren. Maar Jezus gaat zitten. Dit was het dan. Ja, de mensen zijn dan, die zijn verbaasd. Wat gebeurt hier? Wat betekent dit? En daarna helpt hij die luisteraars een handje door het tenslotte ook maar hardop te zeggen: deze schriftlezing was mijn preek. Alle nieuws over mij dat vandaag uw oren bereikt, is gewoon de vervulling van deze profetie. Hier staat Jesaja 61 vandaag in levende lijven voor u. Dus Jezus verzorgt vandaag in Nazareth met behulp van Jesaja 61, om zo te zeggen, de ondertiteling bij zijn eigen hele optreden in Israël. De boekrol is duidelijk genoeg. Die Messias, die gezalfde, dat ben ik. Lees je Bijbel en je zult mij herkennen als de beloofde gezalfde van de Heer. De zoon van Jozef is in werkelijkheid de Messias van God. Lees je profeten en herken je plaatsgenoot. Jezus komt regelrecht uit Jesaja. En daarmee worden de rollen vervolgens omgedraaid. God zoekt mens. En mens zoekt God. Nu zijn de mensen aan de beurt. En ze pakken het op. Alleen, de mensen maken er een soort CITO-toets van voor Jezus. De uitslag zal bepalen waar hij heen gaat. Of ze accepteren hem en hij mag door voor de hoofdprijs. Of ze schuiven hem aan de kant en serveren hem af. Je leest in vers 22 hoe ze op hem reageren. Ze betuigen hem hun bijval. Dat betekent, ze getuigen ervan dat deze Jezus inderdaad blinden kan genezen. Dat hij wonderen kan doen. Hij heeft in Cafarnaüm heeft hij hiervoor water in wijn veranderd. En hij heeft een jongen op afstand genezen. De jongen die op sterven lag. Nou, daarvoor moet je wel goddelijke krachten hebben. Jezus doet wat alleen God kan. En dat geloven ze ook wel. Hun eigen dorpsgenoot heeft bijzondere krachten. Maar ze verwonderen zich erover dat hij woorden van genade uitspreekt. En het irriteert hen dat wonderen als in Cafarnaüm nog uitblijven. Maar we stappen weer even uit het verhaal en kijken naar onszelf. Is dit vreemd? Vind je dit raar? Is dit ver weg en onbegrijpelijk? Is dit soms alleen te vinden bij mensen die roepen, en dat gebeurt veel, mensen die roepen, als God bestaat, waarom laat hij de ellende in de wereld dan bestaan? Het hele Midden-Oosten wat overhoop ligt. Iedere dag volg je wat er in Egypte gaat gebeuren, je houdt je hart vast. Maar dan mag hopen dat u God vasthoudt. Want dat is de bedoeling van al die dingen die er gebeuren en die je ziet en hoort. Dat je God leert vasthouden. Maar een heleboel mensen zeggen, wel, als God bestaat, waarom laat hij al die ellende in de wereld dan bestaan? En als wij dat horen, dan maakt dat van ons soms ja wat krampachtige feestgangers. En je weet niet goed wat je daar nou op moet zeggen. Je voelt dat de rollen worden omgedraaid. Je wilde iemand het goede nieuws van God vertellen. En je krijgt eigenlijk harde kritiek om je oren. Als die God van jou. Huh? Het voelt alsof je jezelf moet verantwoorden. En het voor God moet opnemen. Maar dat zegt wel iets over jezelf. Ben jij zelf al klaar om te zeggen, God vervult niet al jouw wensen, maar wel al zijn beloften? Of je krijgt niet alles wat je vraagt, maar wel wat je nodig hebt vandaag. Dat is een belofte van God. Durf je dat ook te zeggen als het tegen zit? Of als de wereld overhoop gaat? Durf je dat te zeggen als je nog ziek blijft liggen? Je krijgt niet alles wat je vraagt, maar wel wat je nodig hebt vandaag. Durf je dat te zeggen als je niet over je zorgen heen kunt kijken? En als er armen en blinden en gevangenen nog blijven in onze wereld? Ben je bereid om te zeggen, overleven komt tot stand door overgeven, overgave aan God? Hoe snel kijken ook wij zelf niet naar wat Jezus in zijn handen heeft voor ons, maar wat hij zegt over zijn eigenlijke werk en zijn belangrijkste zending op aarde? Ja, dat boek dat gaat soms wel gauw weer dicht. Jezus is niet de kroon op de hoofden van ons. En de geest is niet de medaille voor de gelovigen. Maar Jezus en de geest komen voor wat zwak is en schuldig, om aan zulke mensen genade en vrede te geven. Genezing en herstel is veel, nou en op. Vraag het maar eens aan de mensen die hier vooraan zitten, in hun rolstoel. Dan weet je hoeveel genezing, herstel zou zijn. En de Bijbel zegt, het meeste is genade en liefde en vrede. En dat mag je nu al hebben. God is goed. God is mooi, God is fantastisch. Maar hij is niet van jou. En hij is niet van wie dan ook maar, van de mensen. En die rol pakken de mensen in Nazareth nou juist op. Je bent er één van ons. Dus mogen wij ook zeggen wat wij van jou verwachten en willen zien. En met Elia, die het hele volk Israël passeerde en naar de weduwe van Sarfat ging. En met Elisa, die met voorbijgaan van alle Joden naar Naaman de Syriër genas, wijst Jezus hun claim op hem af. En hij zegt, een profeet in zijn vaderstad, dat gaat niet goed. En dat lijkt een ongehoorde uitspraak, maar binnen het uur wordt die uitspraak werkelijkheid. Ze willen hem kwijt en ze proberen hem van de helling te gooien. Jezus heeft een gevoelige snaar geraakt. En niets is zo grillig als de gunst van het publiek. Dat doe je met een heleboel tv-programma's ook. Hè. Dan mag je als publiek mag je bellen en sms'en. En dan kwak je deze eruit of die gaat door en zo. Maar gaat het over. X-factor. Publiek beslist. Dat is helemaal in. Maar niks zo grillig als de gunst van het publiek. Vandaag is het Hosanna en morgen is het kruisigen. Maar Jezus is niet van hen. Hij is van God. Dus ging hij midden tussen hen door en vertrok. En Nazareth heeft zijn ontmoeting met het heil gehad en gemist. De rol is opengegaan en Jezus heeft ook de rollen omgedraaid. Wat doen jullie nu met mij? En leer je daardoor nou ook jezelf kennen. Hoe arm ben je eigenlijk? Hoe blind misschien? Of hoe gevangen? Nou, vandaag nog mag jij Gods genade meemaken, dankzij Jezus. Dankzij Jezus. Amen. Laten we met elkaar gaan luisteren naar woorden van leven. Daarna zingen we met elkaar gezang 68. Woorden van leven naar de wet van God. Ik ben de Heer. Ik heb je in Jezus Christus verlost en je aan mij verbonden. Ik wil dat je in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zul je liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld mag je een afgod maken. Maak van mij niet je eigen voorstelling. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag Christus' naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van je verlossing en blijdschap. Laat elke dag je slechte gedrag rusten door de geest van Jezus. Eer je ouders als je vader en je moeder die ik je gaf. En ouders, zie je kinderen als mensen in de groei die ik aan jullie zorg heb toevertrouwd. Laat je medemens delen in mijn liefde. Ook die is door mij geschapen. Zijn leven mag je niet aantasten of vernietigen. Ook niet door woorden en gedachten. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zul je elkaar trouw zijn zoals ik jullie trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, respecteer elkaar en ga buiten het huwelijk geen seksuele relatie aan. De aarde is van mij met alles wat erin is. Jouw bezit is tijdelijk, je mag het gebruiken als je daar eerlijk mee omgaat. Je kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. En je zult de armen helpen. Laat jouw ja, ja zijn en jouw nee, nee. En als je over je naaste spreekt, zul je oprecht en betrouwbaar zijn. Je moet erop uit zijn de naam van je naaste te beschermen. Er mag in je hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil je alles geven wat je nodig hebt. Wees niet bezorgd. Thank you. God zoekt ons met zijn evangelie. En wij gaan God zoeken ook in ons gebed. Ook omdat we gevangenen en armen en zieken en verdrukten nog altijd hebben, ook onder ons. Komende week, 10 februari, wordt zuster Trudy Manuels opnieuw geopereerd. Ze is al een keer eerder geopereerd om de obstructies in haar luchtwegen weg te krijgen. Die operatie is voor een deel niet goed gelukt. En men wil proberen dat nu te herstellen. En te proberen of die obstructies weggenomen kunnen worden. Het is een hele risicovolle operatie naar de mens gesproken. Maar niks doen is eigenlijk ook geen optie. Trudy is vol vertrouwen op de zorg van God voor haar. Wie ook vol vertrouwen is, is broeder Kees van Dijk. Afgelopen donderdag is hij opgenomen in het ziekenhuis en vrijdag weer thuisgekomen, maar in de nacht van vrijdag op zaterdag weer opgenomen. Het gaat gewoon niet goed. En we merken ook dat zijn lichaam steeds meer te verduren heeft en minder kan opbrengen. We maken ons daar natuurlijk zorgen over. Dat is niet voor het eerst. Maar ja, er beginnen zich dingen af te tekenen die steeds duidelijker worden. Hij heeft ook helemaal geen energie meer. We willen voor hem en voor Alja en Robert en Janneke bidden. Laten we samen ons God aanroepen. Hem zoeken in ons gebed. Vader in de hemel, in de naam van Jezus de gezalfde, komen we bij u in ons gebed. En als we bidden, dan doen we onze ogen dicht en we vouwen onze handen. Niet dat we dan niks meer zien of willen zien. Of dat we het wel best vinden om wat werkeloos te blijven hangen. Dat is het niet. Maar wel omdat we ons willen concentreren op u. We hebben dat nodig, want er zijn ontzagwekkend veel dingen in onszelf en om ons heen die ons van u kunnen afleiden. En we vouwen onze handen om onze afhankelijkheid van u te laten zien. En we zijn dat. We voelen dat. We merken dat. We zien het. Ook in onze eigen gemeente. We bidden u voor zuster Trudy Manuel, alsof u haar wilt beschermen bij deze operatie. Niemand van ons kan daarachter kijken. U weet wat de bedoeling is. Maar we bidden u of u het wilt zegenen. Of u haar wilt bevrijden van de moeite die ze nu al zo lang ondervindt. En of het haar ook echt die ruimte mag geven die zij nodig heeft. Heren, dank u wel voor haar vertrouwen in u. Dat is een geschenk van u en we bidden u of u dat ook in deze week, juist in deze week, heel krachtig wil maken bij haar en ook bij haar ouders. Dat mensen u zoeken. Vader in de hemel, we bidden u voor broeder Kees van Dijk in het ziekenhuis. Voor zijn vrouw Alja, voor Robert en Janneke. Het is bijna elke dag dat er opnieuw zorgen zijn en dat we niet weten hoe of wat en hoe het verder zal gaan. En we weten dat broeder Kees van Dijk op u vertrouwt en ook weet dat u hem roept op uw tijd. Heer in de hemel, we bidden u. Wilt u hem dat vertrouwen ook blijven geven? En wilt u kracht geven aan alle die daarbij betrokken zijn, eromheen staan en het elke dag weer meemaken? Dat we opzien met elkaar naar u. U die in dit leven soms geen genezing en herstel meer geeft, maar het wel belooft. En uw beloften zijn onuitwisbaar voor ieder die gelooft. Dank u wel dat we geloven mogen. We bidden u voor degene die omzien naar de gevangenen, ook in deze stad. Vader in de hemel, wilt u hen elke keer als ze daar naartoe gaan weer moed en kracht geven om daar als kinderen van u te zijn en met de mensen te spreken, te zingen met elkaar. We bidden u voor degene die zich sterk maken voor hulp aan de mensen die het moeilijk hebben, die het minder hebben dan velen in dit land. We bidden u voor al die organisaties die zich sterk maken voor het welzijn van mensen wereldwijd. Heren, wilt u ook daarin iets laten zien van uw barmhartigheid en uw trouw, maar ook de uitnodigingen die ook daarin zit aan mensen om zich toe te vertrouwen aan u. Omdat u de enige bent die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebt beloofd en ook zult stichten. En het bewijs daarvan hebt u geleverd door uw eigen zoon te zenden, zoals u ook had beloofd. U komt na wat u hebt toegezegd. Heer, geef ons geloof. Geef het aan gezonden en zieken, aan sterken, aan zwakken, aan armen en rijken. Geef ons allemaal geloof in uw genade en liefde en vrede. Laat dat voor ons allemaal het begin mogen zijn van een ander leven en een uitzien naar, een hoop op en een bezig zijn in deze wereld voor anderen om dat licht van u door te geven en aan te reiken. Dan wilt u ons daarvoor zegenen en zo ook gemeente in deze stad doen zijn. Heren, we danken u dat we afgelopen maandag met elkaar hebben kunnen nadenken over de nabije toekomst, als we voor een tijdje uit deze kerk moeten. Laat het voor ons een kans en een uitdaging mogen zijn. En wilt u ons laten zien wat de goede weg is. We hebben het nodig om altijd eerst weer te letten op wat u geeft en toont en aan ons kwijt wilt, om vervolgens daarmee aan de slag te gaan. Heren, wilt u het duidelijk maken? Wilt u daarin de commissie van beheer en de kerkraad wijsheid geven en ons allemaal wijsheid geven om verder te trekken als uw licht in deze stad en in deze omgeving, daar waar u ons laat wonen en leven en werken. Heer in de hemel, wilt u ons gebruiken? Neem ons in uw dienst. U zoekt ons. Wij zoeken u. Ook in onze gebeden. Wilt u ons verhoren omwille van Jezus Christus, de gezalfde, die het genadejaar van u kwam verkondigen. Ook vandaag. Amen.
U zult wel denken, gaan we nou weer hebben. Maar het is de eerste zondag van de maand. En op de eerste zondag van de maand proberen we altijd een nieuw ingekomen leden aan u voor te stellen. We doen dat met behulp van Dorothee Melzen, die daar buitengewoon trouw in is. Ik dacht ook pas aan de eerste zondag van de maand toen ik hier in de kerk kwam en het briefje van Dorothee zag liggen. Maar deze keer lees ik maar één naam. En dat is de naam van broer Harry Veldman. Die is nieuw ingekomen en als hij er is, dan mag hij hier even beneden komen om zich nader voor te stellen. Maar ik wil er deze keer ook maar even een open uitnodiging van maken. Als er nog meer mensen zijn die in de afgelopen tijd binnen zijn gekomen in de gemeente en zich nog niet hebben voorgesteld, dan kunt u dat nu doen en we willen dat heel graag. Want we hebben heel graag gezichten bij namen. Is Harry er? Dat is in elk geval één. Komt hij eraan? Dan sta ik hier natuurlijk helemaal voor joker. Hij komt eraan. Maar als er nog meer mensen zijn dus die in de afgelopen maand, twee maanden denk ik wel binnengekomen zijn. En hier nu in de kerk natuurlijk. Kom gerust naar beneden. En stellen we even voor. In elk geval Harry. Nog even geduld Harry. Ook nog iets over volgende week zondag. Dat is de tweede zondag in de maand. En op de tweede zondag in de maand hebben we 's middags vriendendienst. Zo ook volgende week. Na de dienst, als u naar buiten gaat, dan wordt er een flyer aan u uitgereikt. En u kent de bedoeling daarvan. Dat is niet om lekker zelf te lezen, maar om uit te delen aan vrienden en bekenden. We hopen dat er weer een heleboel mensen komen
die het eigenlijk niet zo gewend zijn om in de kerk te komen. Neem ze mee, nodig ze uit en gebruik daarvoor die flyer. Harry, kijk, en nog meer. Nee, maar nou wordt het leuk. Nee, nu wordt het leuk, maar jij mag eerst.
Nou, mijn naam is Harry Vulman en ik heb hier op Laarzen gezeten 4 jaar lang. Dus op zich kom ik hier wel vaker. En afgelopen zomer ben ik afgestudeerd en nu werk ik in Bunnik, vlakbij Utrecht. Als technisch medewerker bij een adviesbureau. Iets hoger, oké. Okay. Ik werk in Bunnik. Ja, en voor de rest mijn hobby's proberen een beetje te hardlopen en rustig een filmpje kijken, een biertje drinken met wat vrienden. En dat was soms een beetje.
1 biertje. Of 2, oké. Okay. Maar je was dus al, je loopt al 4 jaar hier in de omgeving. Ja. En je hebt nu besloten om hier lid te worden. Ja. Verstandig besluit, jongen. Heel goed.
Hallo, ik ben Martin Dekker. Ik woon inmiddels ook in Arnhem. Sinds april van dit jaar. Ik ben lid in deze gemeente sinds ergens oktober, geloof ik, dat ik me over heb laten schrijven. Vanuit Almere dus. Ik werk bij KEMA. Ik ben daar proefleider in het kortsluitlab. Ik word betaald om dingen te slopen. Dat is erg leuk. Mijn hobby's op dit moment is dat klussen in mijn eigen huisje. Ik heb een huis hier aardig dichtbij in de Spoorwegstraat. En daar ben ik hard aan bezig om dat op te knappen. En dat doe ik hier.
Wie je allemaal kunnen helpen met klussen? Je moet zo'n gelegenheid moet je te baat nemen.
Nou, wij zijn Robert en Marianne Rijtsema. Wij zijn 12 november vorig jaar zijn we getrouwd. Wij komen allebei vanuit Groningen vlakbij. Robert uit Aduard en ik uit Noordhoorn. En Robert die zit hier al 1,5 jaar op Larenstein, net als jij. En ik ben dus sinds november hier ook komen wonen. We wonen in Klarendal en... Ja, Robert gaat nog naar school en ik werk bij de Albert Heijn. Dus als jullie een keer langskomen, zeg even dat je van de kerk bent, dat is altijd leuk. En wij gaan ook allebei vaak naar de studentenvereniging Alfa Arnhem. Daar volgen we kring. En dat is het als een beetje.
Ja, ik hoef niet zoveel meer te zeggen, denk ik. Ik ben goed... ik ben 21, Marianne is 20, we zijn nog vrij jong, dus ik moet nog een poosje naar school, maar vind ik niet erg. Hobby's, ja, mag graag voetbal kijken, ook graag zelf voetballen. Vissen, maar dat moet ik nog weer een beetje oppakken, dat is een beetje looted, zeg maar, of zo. En voor de rest zit ik ook bij Alfa, ik doe niet zoveel.
Ik ben Mattie van Veldhuizen. Ik studeer ook bij Laarstein. En dit weekend was ik voor het eerst bleef ik in Arnhem. En ik dacht, ga ik hier naar de kerk? En ik denk dat ik dat wel vaker zal gaan doen. Dus vandaar.
Dankjewel. Als we Laarstein niet hadden. Hoor. Het schoot mij net te binnen van als we Laarstein niet hadden, dan weet ik niet... Maar goed, die hebben we. Hartelijk welkom allemaal. En je hebt het applaus gehoord en jullie zijn hier van harte welkom. Er is ook een voetballer bij, begreep ik. Mannen, een voetballer. Ik hoop dat jullie een hele goede gezegende tijd in ons midden mogen hebben. En je weet het, als je hier binnenkomt, mag je voorlopig niet meer weg. Dat is hier de regel. Is je waarschijnlijk niet van tevoren verteld, maar bij deze. Welkom.
Wij gaan onze liefdegaven delen. Ze zijn bestemd voor de kinderbijbelklas en voor het werk in de Oekraïne. Na de collecte, laat ik dat gelijk maar even aankondigen. Na de collecte dan zingen we het lied In de hemel is de Heer. Laten we gaan staan voor onze slotzang. In de hemel is de Heer. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.